Goed, ik had een tijdje geleden eigenlijk al, want het gaat allemaal snel daar in Oekraïne, hè, een artikel van u gezien waarvan ik dacht van, hé, eindelijk. Ik word altijd een beetje wantrouwig als mensen zo voor de vrijheid strijden. Dan heb ik zoiets van, jammer, meestal zitten daar toch wel belangen achter die iets minder nobel zijn, hè, helaas. Wanneer komt er eens een volwassen analyse? En voilà, misschien dat er al eerder andere waren gemaakt. Maar ik had in ieder geval eerst die van u gezien. Vandaar dat ik met u wilde bellen. Nu, er is sindsdien van alles gebeurd, hè. Maar ja, dat verandert misschien weinig aan de analyse die u gemaakt hebt.
Wanneer, want u zei het daarnet. U hebt een zeker scepticisme tegenover gebeurtenissen die verpakt worden in een vrijheidsdiscours. Een van de voordelen van ouder worden in mijn geval is dat je een terugblik hebt op eerdere opstanden of radicale veranderingen. En wat je had in het begin van de beweging in Oekraïne, de Euromaidan, deed mij zowat denken aan het discours dat je had in 1988, 1991 met de val van de muur, dergelijke meer. En daarna heb ik ook lang genoeg in de voormalige Sovjet-Unie geleefd om te zien dat de gevolgen niet min waren voor die samenlevingen zelf. Als behalve met vrijheid te maken. Ten tweede, ik ga niet ontkennen dat er in Oekraïne geen basis is onder de bevolking van frustratie, van ontevredenheid met het dagelijks leven, met bepaalde dingen zoals corruptie, de monopolies die bepaalde leden van het bewind hebben, van machtsfamilies. Maar heel vroeg zag je inderdaad allerlei pogingen om dat te sturen, uiteraard.
En wie stuurt dat dan?
Wel, wat je in het begin van Euromaidan zag, is dat heel veel. Je had een beetje een patroon dat deed denken aan de Oranje Revolutie. Ja, die je in eind 2004, begin 2005 in Oekraïne hebt gehad. En wat heel snel naar voren kwam, was het resultaat van een beleid dat een aantal donorlanden, de VS, maar ook Europese donorlanden, al voeren naar landen van de voormalige Sovjet-Unie. Onder het mom van bevorderen van democratie, civiele maatschappij en dergelijke meer.
En is dat dan ontwikkelingssamenwerking of zo?
Ja, dat is een soort, dat is een heel specifiek soort ontwikkelingssamenwerking. Dat doel is. Dan zie je ook dat heel vroeg in die beweging figuren en organisaties zijn opgedoken die daar op een of andere manier van hebben genoten. Een hele waaier aan opposanten, journalisten, NGO's en dergelijke meer. Het paste een beetje in gans dat patroon van zogenaamde kleurenrevoluties die je tussen 1998 en 2005 hebt gehad, hè. In Oost-Europa, in de vroege USSR en op de Balkan.
Mm-hmm. Dus er zijn dan lokale bewegingen die eigenlijk leven van donorgeld?
Ja, wel, je hebt een soort, in verschillende van die landen, een soort van middenveld, zoals dat heet. Niet gouvernementele organisaties, dat zijn media, belangenorganisaties en dergelijke meer, die draaien op donorgeld. Ja. Dus eigenlijk een heel intelligente manier om ideologie in te planten en de elite van morgen te vormen. Iets anders dat daarbij past is ook het uitdelen van studiebeurzen naar Amerikaanse en Europese universiteiten of filialen daarvan in die betrokken landen.
Mm-hmm. Ja, nu, ik heb ook zo wat in de ontwikkelingssamenwerking gehangen, als ik het dan zo mag noemen. En ik was er eigenlijk juist van overtuigd dat het meest intelligente wat men kan doen in een land is juist het ondersteunen van het middenveld.
Maar dat hangt er allemaal vanaf hoe je het middenveld definieert. Mm-hmm. Zijn dat effectief organisaties en bewegingen die ontstaan zijn vanuit bepaalde programmapunten van de bevolking en eigen dynamiek hebben, lokaal? Of heb je een middenveld dat uitsluitend draait rond het geld van de donoren?
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Er zijn dan mensen kinderen die zien van, hiervoor geeft men geld vanuit het buitenland, dus gaan wij dat oprichten, zo in die zin.
Ja. Inderdaad, en ze passen daar dan ook hun programmapunten van aan en dat heeft een soort van kader gecreëerd dat zich gemanifesteerd heeft tijdens die kleurenrevoluties, niet alleen in Oekraïne, maar ook in tal van andere landen. Hè. Mm-hmm. Georgië, Servië, ook in 98 Slowakije, dat is een beetje vergeten, mm-hmm. Maar daar is eigenlijk het concept voor het eerst toegepast.
Mm-hmm.
Je hebt ook nog pogingen gehad in Kirgizië, maar dat heeft niet het, door... De, de, ik krachten daar achter het gewenste resultaat gehad. En dan ook in Azerbeidzjan, dat getipt werd als een land waar iets gelijkaardigs ging gebeuren, maar dat is dan niet van de grond gekomen.
Zeg maar, welk belang hebben die donoren daarbij? Wat is er zo interessant aan Oekraïne?
Wel, vooral, het gaat... Ik zou niet meteen beginnen met olie- en oliepijpleidingen. Want dat is iets dat daar heel vaak bij, bij gehaald wordt. Maar het gaat hem vooral om het implanten van ideologische invloed en het creëren van een Oekraïense bufferstaat tegen Rusland. Nu, wat is er zo gevaarlijk aan Rusland? Het gevaarlijke, of wat als gevaarlijk wordt aanzien aan Rusland, heeft niets te maken met de graad van democratisering, met het beleid van Poetin of met de zogenaamde anti-homo-wet. Dat heeft er niets mee te maken. Rusland is een van de opkomende economieën, ja? Of heropkomende economieën, ja, die de laatste 10 jaar ook internationaal politiek weer steeds assertiever wordt. En dat gaat in tegen de unipolaire wereld, die we sinds 1990-91 kennen, die gedomineerd wordt door wat ik noem een Amerikaans neo-imperium. En dat wil men vrijwaren. Door het proberen inkapselen van invloed van opkomende staten, opkomende machten, opkomende economieën. Vooral als die ook nog eens eigen regionale projecten, economische projecten gaan lanceren. Ik denk aan de douane-unie in Eurasië, die Rusland wil oprichten samen met een aantal landen, waaronder Oekraïne. En ik denk ook aan de initiatiefnemende rol die Rusland speelt in de vorming van een soort OPEC voor aardgasproducenten.
Ah ja.
Ja, dat is iets anders waar Rusland zich samen met Iran en Qatar in manifesteert, ja.
Dus dat zijn de belangen van het buitenland daarin. En de bevolking zelf is vooral ontevreden over het feit dat hun regering vierkant draait.
Wel ja, de bevolking zelf, ik zou die niet afdoen als uniform nuttige idioten of opportunisten die achter het donorgeld aanlopen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Twee dingen. Ten eerste zijn effectief verzuchtingen aan de basis die te maken hebben met de economische toestand, economische kansen. Met een kwaal die je wel hebt in meerdere landen van de vroegere Sovjet-Unie, waarbij dat de sleutelsectoren van de economie sterk onder controle staan van een machtsfamilie en de entourage daar rond. En veel economisch initiatief daarbuiten onmogelijk wordt gemaakt door de bureaucratie en dergelijke meer. Ja? Dat speelt zeer zeker. Ten tweede, in het westen van Oekraïne heb je een vrij sterk anti-Russisch nationalisme dat wel degelijk een beweging is. Ja, net als de Baltische Staten trouwens, die politiek kan mobiliseren. Dat is wel vrij sterk, veel meer dan bijvoorbeeld in Kazachstan. Daar waar dat anti-Russisch nationalisme niet zo sterk is.
Nu, maar het anti-Russisch nationalisme in Oekraïne is toch ook niet overal zo uitgesproken? Want je hebt delen waar heel veel Russen wonen.
Nee, dat is zo. Het anti-Russisch nationalisme is een beweging die vooral geconcentreerd is in het westen van het land. In wat historisch Galicië noemt. Je moet dat niet verwarren met dezelfde regio daar ten noorden van Portugal. Het westen van Oekraïne is altijd iets dat cultureel politiek veel meer naar Europa is gericht. Maakt het deel uit van Polen, van het Habsburgse Rijk. Dus dat is heel duidelijk. In andere delen van Oekraïne is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Ik denk aan de Krim. En ook aan een aantal oostelijke provincies zoals Donetsk, Lugansk en dergelijke meer, die heel, heel sterk op Rusland zijn gericht. Ook, dat is ook het geval voor Odessa bijvoorbeeld. Daar hoor je weinig van, maar het is een belangrijke havenstad aan de Zwarte Zee.
Inderdaad. Ja, ja. Ik heb mensen uit Odessa die in Antwerpen wonen.
Ja.
Ja. En hoe komt het dat die meer op Rusland? Ja, dat is omdat het eraan grenst natuurlijk.
Wel, ja, er is een geografische continuïteit, dat grenst eraan. Het heeft ook te maken met de oorsprong van een groot deel van de bevolking en natuurlijk de dominantie van de Russische taal. Ik ga eens het voorbeeld van de Krim nemen. Ongeveer 58% van de bevolking van 2 miljoen bestaat uit mensen van etnisch Russische origine. Maar het aantal Russisch taligen op de Krim loopt tegen de 80%. Want er zijn ook niet weinig etnische Oekraïners, die wel zeggen dat ze Oekraïens zijn, ook die oorsprong hebben, of Oekraïense familienaam hebben, maar in het dagelijks leven wel Russisch spreken.
En wat is dan eigenlijk de officiële taal in Oekraïne? Het Oekraïens?
Of dat is Oekraïens, ja.
Ah ja, dat is een eigen, dat is een Slavische taal, neem ik.
Dat is een Oost-Slavische taal die zich verhoudt tegenover het Russisch als, ja, grofweg vergeleken het Noors en het Deens.
Ja, oké.
Er is toch wel een vrij grote graad van onderlinge verstaanbaarheid.
Ja.
En het Oekraïens heeft zelf, ja, nogal wat meer leenwoorden uit het Duits en Centraal-Europese talen overgenomen.
Ah, ja.
Okay. Wat wordt allebei in het Cyrillisch alfabet geschreven.
Ah ja, oké, vandaar dat we op die Facebookers van Oekraïners, dat we daar niet veel wijzer van worden natuurlijk. Oké, maar het Russisch was blijkbaar wel een landstaal, want ik las ergens dat een van de eerste dingen die de interimregering heeft gedaan, is dat Russisch schrappen als landstaal.
Ja, het werd erkend als minderheidstaal, hè?
En nu niet meer.
Nee, dat is een van de punten van de, die de nationalisten naar voren geschoven hebben nu. Dat is het schrappen van het Russisch als officieel erkende minderheidstaal.
Is dat niet een beetje heel erg dom als je een nationale eenheid wil behouden? Want als je dan een zo belangrijke minderheid meteen al tegen de haren begint te strijken?
Well, het is niet alleen dat. Ook heel veel technische wetenschappelijke literatuur en hoger onderwijs wordt in het Russisch gegeven.
En dat kan u niet, zo, niet meer zo gezegd?
Wel, het probleem is, kijk, in de regio's als de oostelijke provincies en op de Krim is dat gewoon de facto de taal van de dagdagelijkheid. En zeker op de Krim wordt dat gezien als maar één van de eerste stappen naar verdere inperking van autonomie en van culturele rechten voor de Russen en Russisch-taligen.
Mm-hmm.
Het is trouwens ook zo dat in Oekraïne niet weinig mensen geen zuiver Oekraïens spreken, maar wat ze in het Russisch slang argot surjit noemen.
Mm-hmm.
Dat is een, ja, een taal gebaseerd op het Oekraïens, maar met veel Russische leenwoorden erin. Dat heeft geen officiële status natuurlijk, maar dat is wat de mensen in veel gevallen spreken.
Is daarop gereageerd, op dat schrappen van dat Russisch?
Wel, dat was een maatregel die de protestbeweging of de contra-protestbeweging in de Krim op gang heeft gebracht. Want ja, de Russische taal en de erkenning van de Russische taal is natuurlijk een heel belangrijk thema voor mobilisatie.
Mm-hmm.
Nu, op de Krim is het ook niet de eerste keer dat er protestbewegingen zijn natuurlijk, hè.
Mm-hmm.
Ik denk bijvoorbeeld in april 2006 had je protesten tegen militaire oefeningen van de NAVO met aanwezigheid van de Amerikaanse militairen in de streek van Feodosia op de Krim. Dat was in de jaren dat je in Oekraïne na de Oranje Revolutie, of zogezegde revolutie, een externe gestuurde beweging, een duidelijk pro-westerse regering aan de macht had.
Mm-hmm. Nu, er is, las ik ook ergens, toch een verdrag met de NAVO uit 96, waarin de NAVO zei van jullie doen die kernwapens weg en dan zullen wij jullie verdedigen als jullie geïnvadeerd worden.
Wel ja, er zijn verschillende samenwerkingsakkoorden tussen Oekraïne en de NAVO. Wat u citeert, begin van de jaren 90, had inderdaad te maken met het ontmantelen van het Sovjet-kernarsenaal. Of die dat achtergebleven was na de onafhankelijkheid op het grondgebied van Oekraïne. Oekraïne maakte ook deel uit van het Partnerschap voor de Vrede van de NAVO.
Mm-hmm.
En dan ook van een structuur, een club die GUAM noemt.
En dat is?
Wel, dat heeft niets te maken met het gelijknamige eiland in de Stille Oceaan. Maar dat zijn gewoon de namen van landen die toenadering zochten op een bepaald moment tot de NAVO.
Mm-hmm.
Dus de toenadering van de NAVO tot Oekraïne is ook helemaal niet iets van de laatste maanden.
Zeg, en is dat dan niet een beetje potentieel heel erg kruidvatachtig? Want nu horen wij van die rare geruchten over Russische troepen en de ene zegt van, ja, die zijn de boel hier aan het bezetten, maar dan was er blijkbaar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die van zijn Russische collega had gehoord dat het gewoon om geplande militaire oefeningen ging, toevallig bij de grens, en dat dat niks te maken had, et cetera, et cetera. Maar als daar effectief Russische troepen binnenkomen, dan kan Oekraïne zich beroepen op dat verdrag met de NAVO.
Ik zou niet zeggen dat er onmiddellijk een NAVO-interventie zou zijn, want Oekraïne is geen lid van de NAVO, nog geen lid van de NAVO.
Nee, maar dat stond toch in dat verdrag, of is dat niet waar?
Nee, maar zover ging het niet.
Oh.
Ten tweede, ik zou er niet van uitgaan, omdat er associatie is met de NAVO en het nieuwe coupbewind in Kiev, meer NAVO-gericht beweert te zijn, dat de NAVO gaat tussenkomen op de Krim.
Oké, nee, maar ik had ergens echt gelezen dat dat in een verdrag gegoten was, dat de NAVO zei, als er een inval komt in jullie land, zullen wij jullie verdedigen.
Wel, dan zou het huidige bewind in Kiev zich beter eens herinneren wat er in Georgië gebeurd is in augustus 2008. Waar je ook een, onder president Saakashvili een duidelijke koers had die gericht was op toenadering en op termijn lidmaatschap van de NAVO. Je had zelf Amerikaanse, Anglo-Amerikaanse adviseurs die de Georgische strijdkrachten opleiden. Dat was dus al een verregaande samenwerking. En dan had je die oorlog met Rusland in Zuid-Ossetië in 2008, waar de NAVO geen vinger heeft uitgestoken uiteindelijk. Nu, om terug te komen op uw vraag van de landen van Russische troepen naar Oekraïne. Het gaat niet om een inval, hè. Het gaat om het versterken van Russische effectieven in de havenstad van Sebastopol, op de Krim.
Ja? Ja. En wat doen die Russische effectieven daar?
Wel, Sebastopol is een stad die een apart statuut heeft in Oekraïne, is een grote havenstad op de Krim, is sinds 1783 de thuisbasis van de Russische Zwarte Zeevloot, zoals verschillende keren in de media is gezegd de laatste dagen.
Ja.
En de Russische strijdkrachten hebben effectief gebruiksrechten op een deel van de haven. Via een leaseakkoord, een huurakkoord dat nu verlengd is tot 2042.
Ah ja, dat is nog wel even, hè?
Dat is dus iets heel anders. Het versterken van uw effectieven in een gebied dat je kan gebruiken is iets heel anders dan Oekraïne binnenvallen. Dat is wat een deel van de media ervan maken.
En zijn het alleen de media die dat ervan maken? Of zijn er ook Oekraïnse interimregeringsleiders die moord en brand beginnen te roepen?
Wel, ze gaan natuurlijk moord en brand schreeuwen, want dat is een soort van discours waarmee ze sterker Amerikaanse en Europese hulp hopen te krijgen.
Ja, maar ze hopen toch niet, hoop ik, dan op een militair conflict daar?
Wel, misschien zou een beperkt militair conflict het huidige putschbewind wel in de kaart.
Ja, maar een beperkt militair conflict, dat is een term. Ja, enfin, de meeste militaire ingrijpens beginnen zo vanuit het idee van we komen dat hier even oplossen. Maar als we nu kijken naar Afghanistan of Irak, dan lukt dat vaak toch niet echt, hè?
Nee, maar ik zou niet in termen van Afghanistan of Irak denken, maar eerder gestuurde incidenten. Maar goed, dat blijft koffiedik kijken voor de komende dagen, hè. Ik zou niet meteen uitgaan van een derde wereldoorlog-escalatiescenario. Men dacht dat met Georgië in 2008 ook.
Ach.
En dat is dan niet geweest. Kijk, nu, wat de Krim betreft, dat gebied moet zich ook niet klassiek onafhankelijk verklaren. Er kan ook een situatie bestaan waarin dat Kiev geen effectieve controle meer heeft over die regio. En dat is nu in een aantal gevallen al zo. Bijvoorbeeld in Sebastopol is nu een nieuwe de facto burgemeester aan de macht.
Ah ja.
Alexei Tchali, een Russische zakenman.
Aha.
Die, dat is een enkele dagen geleden, dus...
En die mag dan zogezegd geen Russisch meer spreken.
Ja.
Dat is dan wel ingewikkeld, hè?
Nee, maar dat is inderdaad, naar de Krim toe is dat niet haalbaar. Jij zit met 80% Russisch-taligen in die regio. Een gelijkaardige situatie heb je ook in sommige oostelijke provincies. En ook in Odessa bijvoorbeeld.
Nu, ik heb ook er eens iets gelezen, dat is misschien ook een Indianenverhaal, maar ik dacht, als ik dan toch iemand aan de lijn heb die de situatie daar goed kent, over inmenging van Israëli. Mensen die vanuit de Oekraïne in Israël zijn gaan wonen en die dan terug zijn gegaan om mee te vechten.
Well, er zijn natuurlijk daar allerlei verhalen rond. Beide partijen beschuldigen elkaar van gemanipuleerd te zijn door de Zionisten. Dat is natuurlijk iets dat heel snel de ronde doet in de virtuele sfeer. Nu, wat jij daarnet vermeldt, dat Oekraïnse immigranten die in Israël zijn gaan wonen en nog altijd ergens een emotionele band hebben met hun land van origine, zijn mee gaan vechten, dat is natuurlijk altijd mogelijk, op individueel vlak. Maar ik zou daar niet meteen van maken dat Israël als staat bij het conflict betrokken is. Dat is iets heel anders.
Nee, dat stond ook niet in het artikel. Ja. Maar in het artikel viel wel de naam van de Mossad en financiering, zus en zo. En dan ook natuurlijk dat potentieel wel botst met bepaalde partijen die nu toch veel macht krijgen in Oekraïne en die zich zelfs ronduit antisemitisch uitlaten.
Ja, ik las ook een bericht op een Russische nieuwsite dat een Oekraïense opperrabijn een oproep heeft gelanceerd aan de Joden die daar nog wonen om het land te verlaten. juist omwille van het duidelijk antisemitische karakter van een aantal van de oppositiegroepen. Ja.
Zeg maar, wij horen maar over nationalistische en rechtse oppositiegroepen. Is daar dan geen linkse beweging?
Ja, er is effectief er zijn verschillende linkse groepen, maar die hebben het initiatief niet.
Ah.
Wat je daar hebt, zijn heel duidelijk, tenminste onder de oppositiekrachten, zie je twee vleugels. Dat zijn duidelijk pro-westerse, neoliberaal gerichte groepen en individuen.
Mm-hmm.
En dat zijn effectief meer extreemrechtse nationalisten.
Ja, en hoe zit het dan met die basislaag van de bevolking die eigenlijk gewoon behoorlijk bestuur wil? Is dat dan links of rechts of nationalistisch?
Ik denk dat dat mensen zijn die gewoon op straat komen vanuit hun ervaringen en dat dagelijks zijn en niet denken in links-rechts termen.
Mm-hmm.
Ja? Weet je, je hebt onder de mensen die op straat komen ook niet weinig mensen die dat doen vanuit een nogal, zou ik kunnen zeggen, naïef beeld van het leven dat ze hopen te krijgen in Europa.
Ah.
Een rechtssysteem dat werkt, minder corruptie en rechten voor minderheden en dergelijke meer.
Ah ja, ja, ja. Dus bij Europa horen is dan automatisch meer. Dan zouden ze eens moeten luisteren naar het interview dat ik net met iemand in Spanje heb gehad.
Wel ja, dat is effectief, dat zeg ik ook altijd. Kijk nou wat er in de mediterrane landen gebeurt. Dat is de realiteit. En dan vraag je ook af waarom sommige Europese landen de hoogste graden hebben van zelfdoding en antidepressiva gebruik.
Mm-hmm. Ja.
Nu, maar dat is wel heel sterk. Dat merk ik ook wel soms wel in een bepaalde opinie van landen van de voormalige Sovjet-Unie. Een zeer rooskleurig beeld van het leven in, tussen aanhalingstekens, Europa.
Mm-hmm.
U had het daarnet over een linkse partij of linkse beweging of zo. Ik wil het nog even. Er bestaat ook een communistische partij in Oekraïne die is verboden geweest en daarna weer toegelaten geweest. Ik hoorde dat die dus nu dus bepaalde van de kantoren aangevallen geweest zijn na de staatsgreep. Maar die hebben toch ook, geloof ik, was het geen 10% van de stemmen of zo, toch wel een zekere vertegenwoordiging in het parlement. Hoe moet je die plaatsen? Is dat een of ander Russisch satellietdingske?
Een communistische partij in voormalige Sovjet-republieken, Oekraïne, maar die bestaat ook nog altijd, is een oppositiepartij in Kazachstan. Dat is een beweging die het vooral zijn aanhang heeft vanuit toch nog een vrij sterke nostalgie.
Ah, ja, ja, ja. Zo
onder
van,
de leeftijdsgroepen die de USSR hebben meegemaakt en ongetwijfeld de vrij sterke sociale voorzieningen die je daar had. We moeten dat niet ontkennen. En de stabiliteit en de sociale veiligheid die daar bestond. Maar in deze beweging heeft het niet echt het initiatief, denk ik. Ook niet de neolinkse groepen die in de jaren 90 zijn ontstaan.
Maar ze hebben blijkbaar toch een zekere kiesaanhang.
De communistische partij zeker.
Ja.
Maar algemeen gezien, als je een analyse maakt van het electoraat van de post-Sovjet-communistische partijen, zie je dat het meestal gaat om een toch qua leeftijd wat ouder publiek.
Mm-hmm.
Ja, mensen die heel hun leven in dat ene systeem hebben gewerkt voor hun pensioen en dat nu niet krijgen.
Voilà, dat is het publiek dat je hebt. Maar ook voor een deel veertigers, die vijftigers die nog actief zijn, maar een zekere nostalgie hebben naar de verwezenlijkingen en de voordelen dat je had in de Sovjetmaatschappij.
Mm-hmm.
Dat is ook te begrijpen trouwens.
Mm-hmm. Hoe ziet u het evolueren?
Wel, natuurlijk veel zal afhangen van wat er gebeurt op de Krim. Dat is een beetje het sleutelstuk.
En wat zou daar kunnen gebeuren dan?
Wel, ik denk, waar het op zou kunnen uitdraaien is misschien geen ronduit onafhankelijkheid, maar wel een situatie waarbij dat het huidige bewind in Kiev effectief geen bestuursmacht meer heeft op de Krim. En niet alleen dat, je hoort ook berichten van mobilisatie van burgerwachten en informeel bestuur in Donetsk en provincie Lugansk bijvoorbeeld.
En dat zijn die oostelijke provincies?
Ja. Dus eigenlijk het ontstaan van quasi-staten.
Ja.
Dus noemt dat, zo noemt dat eigenlijk.
Ja, ik vind dat heel tof. Ik vind dat heel de wereld zo georganiseerd zou moeten zijn. Lokaal bestuur.
Ja, maar ja, kijk, in dergelijke extreme situaties zie je wel dat van die vormen ontstaan. Hè.
Nu, dat is natuurlijk dan slecht nieuws voor het Westen, want de economie draait momenteel vooral op de industrie in het Oosten, had ik begrepen.
Wel ja, de industrie in het Oosten, dan mag je ook niet vergeten arbeidsmigratie. Het Westen hangt daar sterk van af.
Mm-hmm.
Veel Polen die naar hier komen werken,
mm-hmm.
of veel Poolse arbeidskrachten komen naar hier, maar het werk in Polen zelf wordt vaak gedaan door mensen uit het westen van Oekraïne.
Aha.
Dat is ook een belangrijke financiële goed. Financiële levensstijl.
Oké, okay, maar die kunnen ze behouden ook als dat oosten van hun land wegvalt.
Ja, ja. Wel, u moet weten ook, het zuiden, de Krim en Odessa, heeft economische banden met Rusland, maar ook met Turkije.
Ah ja.
Mag je niet onderschatten, ja. Via dat verkeer lang rond de Zwarte Zee. En dat brengt ons natuurlijk bij iets anders. Op de Krim is nog een derde partij aanwezig. En dat is de minderheid van Tataarse Turken.
Ja.
Dus een groep die Turkse achtergrond heeft en aanhangers is van de Soenitische islam.
En wat is het belang daarvan? Als die bedreigd worden, dan zou Turkije eventueel tussenkomen? Of wat denkt u?
Dat is een scenario, maar zo snel zou ik ook niet gaan.
Nee, dat lijkt me ook een beetje ver gezocht. Maar.
Weet je, de Krim-Tataren, zoals ze heten, zijn eigenlijk de oorspronkelijke bevolking van de Krim. Want de Russische meerderheid heeft zich pas gevormd in de eerste helft van de vorige eeuw. Zijn nu met 300.000, maar zijn daar afwezig geweest tussen juni 1944 en 1991, als ze gedeporteerd zijn geweest. Door Stalin, meestal naar Oezbekistan. Nu, ik heb al wat actieve contacten met een aantal mensen uit die gemeenschap. En hoe staan zij tegenover de toestand? Wel, dat is nogal verdeeld. In het begin had je sommige seculiere groepen die meer neigden om de oppositie te steunen. De EU-gezinde oppositie vanuit de redenering dat aansluiting bij de EU meer rechten zou geven voor minderheden. Ja. Maar het ziet er nu de laatste dagen toch naar uit dat ze meer neutrale koers houden of meer de kant van de pro-Russische krachten gaan kiezen.
Mm-hmm.
Natuurlijk, dat heeft ook een reden. Mocht de Krim zich feitelijk afscheiden of mocht centraal gezag in Kiev geen controle meer daarop hebben, en ze hebben te veel de kant van de Euromaidan-beweging gekozen, dan zou zich dat tegen die minderheid kunnen keren.
Ja. Goed, dus we wachten af wat er verder gebeurt, maar die militaire invasie en zo, daar hebben we ons al over gerustgesteld. Onze tijd is meer dan op ondertussen, maar ik ga uw telefoonnummer wel bijhouden voor eventueel nog eens een update later. Hè?
Daar zijn we voor.
Fantastisch. Bedankt voor uw tijd op deze zaterdagmiddag.